schieten. Zei ze tegen haar zoon Jacob, luister, ik hoorde je vader tegen je broer zeggen, maak een lekkere maal van wildbraad voor hem klaar en breng me dat te eten, want ik wil je voor mijn dood zegenen met de Heer als getuige. Doe jij nu precies wat ik je zeg, mijn zoon? Ga naar de kudde, zoek twee malse bokjes voor me uit, die maak ik dan voor je vader klaar zoals hij het lekker vindt. Daarna breng jij ze je vader te eten en dan zal hij jou voor zijn dood zegenen. Dus Rebecca had een plan klaar om haar eigen man, om haar eigen zoon Esau eigenlijk te snel af te zijn en de zegening af te kopen. Was ze hier correct in? Was het hier een daad van geloof? Omdat ze zag van, oei, Isaac, ga Esau zegenen. Maar dat mag niet. Want Jacob gaat de zegening krijgen. Dus was het een daad van geloof hier? Of was het een daad van ongeloof? Door niet te wachten op God en ook weer te snel te zijn. Je kan een vraag stellen, hoe handelde hier Rebecca? Rebecca werd er uiteindelijk niet mee gezegend, want ze verliest haar zoon. Ze ziet hem nooit meer terug. Jacob zelf vindt heel het plan toch helemaal niet kosher. En hij zegt, ja, maar Esau is toch helemaal behaard, terwijl ik juist de gladde huid heb. Misschien raakt vader me aan, dan zal hij me een bedrieger vinden en breng ik een vloek over me in plaats van zegenen. Maar zijn moeder zei, die vloek moet mij dan maar treffen, mijn zoon. Doe nu wat ik zeg en ga die bokjes voor me halen. Dus hij ging ze halen en zover. Hij doet zijn valse kledij aan. Hij gaat uiteindelijk naar zijn vader. Hij komt binnen. Vader zei, ja, mijn zoon, zei Isaac, wie ben je? En Jacob antwoordde zijn vader, ik ben Esau, uw eerstgeboren zoon. Ik heb gedaan wat u me hebt gevraagd. Hij liegt. Kom, ga overeind zitten en eet van wat ik heb geschoten. Dat zal u de kracht geven om mij te zegenen. Hoe heb je zo snel iets kunnen vinden, mijn zoon? Dus hij vindt het allemaal niet helemaal kosher, zei Isaac. En hij antwoordde, doordat de Heer uw God al zo gunstig voor me liet verlopen. Ai, hij liegt hier nog eens een tweede maal. Toen zei Isaac tegen jou, kom eens wat dichterbij, mijn zoon, zodat ik kan voelen of je inderdaad mijn zoon Esau bent of niet. Jacob kwam dichter bij zijn vader staan en deze betast hem. Het is Jacob's stem, dacht hij, maar het zijn Esau's handen. Omdat Jacob's handen even behaard waren als die van zijn broer Esau, herkende Isaac hem niet en dus zegende hij hem. Ben je echt mijn zoon Esau? Vroeg hij nog. Ja, antwoordde Jacob, derde keer dat hij liegt. Dus hij was niet vies van een leugen. Ze dachten echt hier, zegening van God weg te kapen op een vleeselijke manier. Toen zei hij, zet het wildbraad dan dichter bij me, zodat ik ervan kan eten, mijn zoon, en de kracht vind om je te zegenen. Jacob zette het dichter bij me en Isaac had ervan ook bracht en wijn hij dronk ervan. En dan komt de zegening. En hij zegt, vers 28, God geef je touw uit de hemel en vette vruchtbare aarde, een overvloed van koren en wijn. Volken zul je dienen, naties zich voor je buigen. Je zult heer zijn over je broers, macht hebben over je moeders zonen. Vervloekt wie jou vervloekt, gezegend wie jou zegent. Voilà, dat was de zegening. En dus Jacob rap uit die tent wegvluchtte, voor zijn broer thuis kwam. Maar nu om even op die zegening door te gaan, want we lezen dat het toch niet de zegening van Abraham is. Is deze zegening van Isaac, is hij uitgekomen in Jacob zijn leven? Is hij uitgekomen? God geeft je daal, dus met andere woorden rijkdommen. Volken zul je dienen en je zult heer zijn over je broers. Is dit een profetie dat in Jacob zijn leven is uitgekomen? Niemand? Wie weet over Jacob, wat heeft hem allemaal meegemaakt de eerste jaren? En Jacob? En nu? Ja? Leen?
Hij heeft helemaal geen zegening gekregen. Mm-hmm. Dus eerst heeft hij hem zo lang moeten werken, voor Laban.
Just.
En dan is hij moeten gaan vluchten. Mm-hmm. Dan heeft hij ook troubelingen gehad met zijn zonen. Mm-hmm. Dus eigenlijk
Inderdaad. Heeft 14 jaar moeten werken. Hè, als slaaf eigenlijk. Voor zijn onkel Laban. Voor twee vrouwen te krijgen. Hè. hij is moeten vluchten van zijn broer Esau. Want hè, als we even verder lezen. Esau komt dan binnen. En hij ontdekt. Hey, mijn zegening is weg. Jacob heeft hem is met mijn zegening gaan lopen. En dan zegt hem. Ik maak hem kapot. Hè. Rebecca hoort dat en denkt van, oh nee, we moeten gaan vluchten. Jacob, maak dat je weg bent, want Esau wilt u dood. Jacob vlucht weg, ziet zijn broer niet meer, ziet zijn vader niet meer. Ja, allee, hij geeft nog iets mee en zijn moeder ziet hem ook niet meer. Hij leeft in onmin met zijn broer. Nadien, heeft hij ooit over zijn broer geregeerd? Want de oudste zal de jongste dienen. Dat is niet in zijn leven uitgekomen. Heeft hij zijn eerstgeboorterecht gekregen? Dat hij heeft afgekocht van Esau. Heeft hij niet meegekregen. Hij heeft zonder iets, maar dan ook niks van erfenis, is hij moeten gaan vluchten naar Laban. Hij heeft dus niks meegekregen. Later, er komt uiteindelijk wel verzoening. Hè? Na zoveel jaar komt hij Esau terug tegen. En dan lezen we in dat hoofdstuk in Genesis 32. Hij zegt, als je mijn broer Esau tegenkomt en vraagt je bij wie je hoort, ik hoor bij uw dienaar Jacob. Jacob noemt zichzelf dienaar van Esau. In die passage, als je verder leest, uw dienaar Jacob. Noemt hij Esau meester, mijn meester. Jacob is hier dus de dienaar van Esau, ook al was de profetie andersom. Dat vind ik wel zeggen, ik had dat nooit gemerkt. Jacob probeerde de zegeningen af te kopen en heeft het afgekocht op twee manieren. Ten eerste met die soep en ten tweede door drie keer te liegen, door te zeggen dat hij Esau was. Is niet gezegend geweest door God. Hij heeft er geen materiaal zegening uit gekregen. Zijn broer is altijd meer gezegend geweest dan hem. Die had iets van 400 manschappen ten opzichte van onze vriend Jacob. Die is zelf in onmin moeten leven met zijn onkel. In zijn familie was er ruzie. Tussen zijn vrouwen was er ruzie. En achterdocht en competitie. In zijn zoons was er ruzie. Dus hij heeft zijn familie eigenlijk niet... verlaten. Al zijn tactieken en misleidingen en verleidingen. En zoals we zeggen, boontje komt om zijn loontje. Wat je zaait, zal je oogsten. Amen. En het kwam allemaal terug op hem. Wilt dat zeggen dat God hem heeft verworpen? Nee, dat is juist het vreemde aan heel de zaak. Het was een les voor de Israëlieten toen dat zij dit verhaal lazen. Dat God desondanks de misleidingen en de zonden van Jacob nog steeds, dat hij de uitverkorene was, dat Israël nog steeds uitverkorene was. En die zegeningen en die profetieën over Jacob zijn niet uitgekomen in Jacob, maar zijn we wel in de big picture uitgekomen in de natie van Israël. Snap je dat? Amen. Even terug naar 27. Dus deze zegening van Isaac op zijn zoon is niet uitgekomen in het onmiddellijke leven van Jacob, maar wel op de lange duur, op lange termijn is het uiteindelijk... is het wel uitgekomen. En was belangrijk voor Israël om te weten. Want Israël kwam, toen dat ze dit lazen, kwamen ze uit ballingschap. Ze gingen in het land van Canaan binnen om te herveroveren. En daar waren ook Edomieten. Edomieten waren afstammelingen van Esau. Zij moesten goed onthouden dat dat het land was dat God hun had gegeven. En dat zij uiteindelijk wel... de Edomieten gingen overheersen. En dat is ook wat er gebeurd is in de geschiedenis. Amen. Esau heb ik gehaat, maar Jacob heb ik lief gehad. Dat is wat God heeft gezegd. Hem heb ik uitverkoren. En wat Esau ook mogen doen, uiteindelijk is Jacob degene die het land krijgt. Amen. En die op het land vruchtbaar zou worden en moeten worden. Amen. Esau komt terug. En hij krijgt geen zegen meer. Toch niet meer de goede zegen. Hij smeekt en hij zegt, zegen mij, zegen ook mij, vader. Maar Isaac antwoordt, je broer is me komen bedriegen en is er met jouw zegen vandoor gegaan. Ik zou zoiets hebben van, oei, dan gaan we, kunnen we dat niet ongedaan maken met terugwerkende kracht? Wat ik trouwens ook nog wou opmerken, om terug te gaan naar de zegening van Isaac, sorry. Oké, wat valt er hier jullie op wanneer ik zeg Isaac? Isaac geeft deze zegening aan wie hij denkt dat Esau is. Hij denkt dat het Esau is. Waarom geeft Jacob deze zegening? Sorry, waarom geeft Isaac deze zegening? De profetie was toch dat Jacob de zegening ging zijn volgens het woord aan Rebecca. Snappen jullie wat ik mij afvraag? Het is Isaac die Esau wou zegenen. Waarom? Geloofde hij niet dat Rebecca goed had gehoord? Geloofde hij niet dat Jacob de chosen one was, de uitverkorene? Zie je het conflict dat er heerst in de familie? Nadien heeft Jacob die conflicterende geest blijkbaar meegenomen naar andere huisgezinnen. Maar laat les zijn dat we nooit iemand voortrekken. Amen. Want er komen er allerlei zaken uit voort. De ene die wordt voorgetrokken nu in de ogen van God zijn zij die in Christus zijn. Amen. Zij zijn de uitverkorenen. Zij zijn de uitgekozenen. Amen. Dus laten we die roep beantwoorden. Oké, terug naar de zegening van Esau. Zijn vader Isaac antwoordde hierop, ver van de vette grond zul je wonen, ver van de hemelse dauw. Je zult leven van je zwaard en dienstbaar zijn aan je broer. Is niet uitgekomen in de leven, is wel op de lange duur. Maar heb je je eenmaal losgerukt, dan werp je zijn juk van je nek. Dat is waar, ze zijn uiteindelijk afhankelijk geworden in een paar eeuwen voor Christus en de Edomieten afhankelijk geworden. Van toen af haat Esau zijn broer omdat zijn vader hem had gezegend en hij zei bij zichzelf, duurt niet lang meer of de dagen van rouw om mijn vader preken aan, dan vermoord ik Jacob. En dus moeten ze vluchten. Ah wel, hij moet vluchten, hij moet alleen. Blijf voorlopig bij hem totdat de woede van je broer bedaard is. Hij gaat direct naar Laban in Charan. Ik zal je laten terughalen als zijn woede bekoeld is en hij vergeten is wat je hem hebt aangedaan. Waarom zou ik me op een en dezelfde dag van jullie beiden laten beroven? Rebecca denkt haar zoon terug te zien, eerst even misleiding te doen, maar hij ziet hem nooit meer terug. Dat is het erge van de zaak. En wat ik ook opvallend vind, vers 43... Vlucht onmiddellijk naar mijn broer Laban in Charan. Aan wat doet u Charan weer denken? Die stad. Iemand? Iemand? Ja, alleen? Ja. Dat is waar Abraham zijn schoonfamilie heeft achtergelaten. En zijn vader. Daar is zijn vader gestorven, had hij nog meegenomen vanuit Ur. Maar in Charan achtergelaten om dan God verder te volgen. Charan ligt dus niet in het beloofde land. Dat wil ik maar mee zeggen. Dus, wat heeft heel dat gekonkelvoes en dat misleiden en al die plannetjes en de scheming... Maar heeft dat opgeleverd? Niks. Jacob is weg. Hij zit niet meer in het beloofde land waar dat ze zaten. Hij moet eigenlijk teruggaan naar waar zijn voorvader Abraham vandaan kwam. Hij zit eigenlijk in ballingschap. Hij moet vluchten. En als ik me niet goed vergis, gaat Jacob zelfs nooit, zelfs niet begraven worden in het beloofde land. Want waar wordt Jacob uiteindelijk begraven? In? Nee, dat is een Isaac. En een Abraham. Maar Jacob, allee, waar is hij uiteindelijk naartoe gegaan, hè, om zijn zoon te zoeken, zijn zoon Jozef?
Ah, Egypte.
Yes, Egypte. Jacob heeft zijn beloofde land nooit eigenlijk ingenomen. Hè, heel dat verhaal met Jozef, die dan verkocht is als slaaf, ook weer een gevolg van ruzie, competitie, bedriegerij in de familie. Uiteindelijk helemaal naar Egypte moeten vluchten en ze zijn in Egypte gebleven. 400 jaar lang. Maar daar ga je heel het verhaal over. En zij lezen dat, de Israëlieten lezen van onze voorvader Jacob heeft zijn belofte niet gezien, maar Gods woord is trouw. Ook al moet er een omweg worden gemaakt. En het had misschien op een andere manier kunnen. Jacob had misschien niet moeten bedriegen. Rebecca had het misschien hem niet moeten ingeven. Er zou waarschijnlijk een andere manier, we weten het nooit, als zoals met Abraham en Sarah. We weten het nooit, wat had er kunnen gebeurd zijn? Hè? Moesten ze dat niet hebben gedaan? Hoe zou de wereld er vandaag hebben uitgezien? Misschien helemaal anders. Dan waren er geen Ismaëlieten en dan waren er geen Edomieten die kwaad waren op de Israëlieten. Want die twee hebben honderden jaren met elkaar in de clinch gelegen. Maar er zijn natuurlijk altijd gevolgen en consequenties van onze daden en onze fouten. Maar daar wordt daar niet te veel over in het schrift over gedebatteerd. Wat belangrijk is, is dat God is trouw en blijft trouw. Dat ook al is de mens ontrouw, God zal zijn doel vervullen, ook al moet hij een omweg maken. En nu kom ik weer bij die omweg, ik heb dat straks ook gezegd. Ook al moet hij een omweg maken, amen. Maar Gods doel zal verwezenlijkt worden. En dat is ook zo in onze levens, amen. En soms moeten wij omwegen maken. Soms zijn we koppig en willen we niet luisteren, maken we fouten, moeten we de gevolgen daarvan dragen. Dat doet pijn, we lopen al een paar keer met onze kop tegen de muur. We verspillen tijd. He, tijd die beter had kunnen gespendeerd worden. En je moet niet denken dat de apostelen beter waren, hoor. Dat Paulus perfect was. Hè? En dan ga ik naar het Nieuw Testament. Maar daar kom ik wel wanneer we in het boek van Handelingen over gaan hebben. Paulus heeft ook verkeerde beslissingen gemaakt. Terwijl dat de geest iets anders wou. En er moest een grote omweg worden gemaakt eer dat uiteindelijk het doel voor zijn leven uitkwam. Maar ik wil maar zeggen, God werkt en bewerkt alle dingen uit in de mensen hun leven. Amen. Hij maakt omwegen als we vanuit het pad afwijken. Maar God bewerkt en gebruikt die zaken voor het goede, voor zijn glorie. Amen. Dat wil niet zeggen van, oh, we kunnen doen wat we willen. Hè? God maakt wel een omweg. Nee, ik zou zo echt niet denken. Want als je zo denkt, je brengt miserie in je leven. Je brengt pijn in je leven. En niet alleen voor jezelf, het ergste is ook voor anderen. Ook voor anderen. Kijk, Jacob. Door zijn gedoe, hè, zijn er veel anderen. Amen, die pijn ervaarde, die zijn broer, zijn moeder. Ja, zijn eigen fout eigenlijk. Zijn vader, Isaac, ziet hem ook nooit meer terug. Nadien in zijn familie zijn er ook veel de dupe van hetgeen dat er allemaal gebeurd is. Dus ik wil maar zeggen, laten we op de weg blijven. Oké, we kunnen er soms vanaf gaan en God zal een omweg maken en ons terugbrengen op de weg. Amen. En hoe sneller dat we dat doen, hoe beter. Voor onszelf, voor het koninkrijk en voor de anderen. Amen. Dank u, Jezus. Onze vriend Jacob moet weg. Terug naar het begin, terug vanaf. God zal denken, lap zich al die jaren met Abraham en Isaac. Ik heb hem eindelijk uit Charan weggekregen. Ik heb hem eindelijk zitten ze op dat beloofde land. Lap, dan moet jij Jacob terug naar Charan. Kunnen we opnieuw beginnen? Reset. Hè? We hebben even 100 jaar verspild. Maar ja, maakt niet uit, want ze gaan nog 400 jaar verspillen in Egypte. Maar dat is het leven van de mensheid ten opzichte van God. Amen. En dan komt er de man Jezus Christus die toont hoe het moet. Die in een tijdspanne van 3,5 jaar laat zien waar dat de mensheid 3000 jaar over heeft moeten doen. 4000 jaar. En nog geen stap dichter kwam bij God. Laat Jezus Christus zien hoe het moet in 3,5 jaar. Amen. Dat geeft mij moed en hoop, want wetende dat het is gebeurd in hem. Amen. En als ik mij tot hem richt, als ik mij tot zijn geest richt, amen. Vraag ik aan hem, Vader, maak me meer zoals u. Maak me meer zoals u. Elke dag weer, in Jezus' naam. Halleluja. Onze vriend vertrekt. En ik ga afronden, ik heb nog 10 minuten. Jacob vertrekt. Hij zegt, zie, en nu komt de echte zegening van God. De twee anderen waren gestolen, waren geforceerd door Rebecca en door Jacob. Maar nu, toen liet Jacob roepen, zegende hem en hield hem voor. Hij zegt, trouw in geen geval een meisje uit Kanaan. Vertrek van hier, ga naar Paddan Aram, naar de familie van Betuel, de vader van je moeder. Trouw met een van de dochters van Laban, je moeders broer. God, hier komt het, Elohim, de ontzagwekkende, de El Shaddai. Mogen je zegenen, je vruchtbaar maken en je veel nakomelingen geven, zodat er een groot aantal volken uit je voorkomt. Mogen hij jou, je nakomeling, de zegen van Abraham geven, zodat je het land waar je nu nog als vreemdeling woont en dat God aan Abraham heeft gegeven, in bezit krijgt. Op de een of andere manier beseft Isaac dat het toch Jacob is. En nu geeft hij de zegening van Abraham door. De zegening van Abraham ging altijd over twee zaken. En dat was land en een groot volk. Land en nakomelingen. Daar ging het over. En hij krijgt die belofte mee. En dat is de genade van God hier. Want Jacob wordt weggestuurd naar een vreemd land, naar Charan, naar een onkel die hij had hem nooit tegengekend. Wetende dat Esau op elk moment achter hem kan aankomen om hem te vermoorden. Hij is met andere woorden een banneling. Maar God gaat hem zegenen. U zult wel zien. En dat is de grote mysterie in heel het verhaal. Vers 6. Esau kwam te weten dat Isaac Jacob had gezegend en hem naar Paddan Aram had gestuurd om daar een vrouw te gaan zoeken en dat hij bij hem het geven van zijn zegen verboden had met een meisje uit Kanaan te trouwen. Ook merkte hij dat Jacob naar zijn vader en moeder had geluisterd en inderdaad naar Paddan Aram was gegaan. Hij zag wel in dat de Kanaïtse vrouw in de ogen van zijn vader Isaac niet deugde. Daarom ging hij naar Abraham's zoon Ismaël en trouwde hij naast de vrouw die hij al had, Machalat. Zij was een dochter van Ismaël, een zuster van Neem. Dat is nu niet zo belangrijk. Maar we hier lezen. Ik moet ook veel uithalen, maar ik kan het even overslaan. Ik heb nog 8 minuten. Jacob verliep dus Beersheba en ging op weg naar Charan. Ah ja, en op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. We noemen dit Jacob's droom. En zag een ladder. Of een staircase. Een trap. Sommigen vertalen het als een trap. En zag een ladder die op aarde stond en helemaal tot de hemel reikte. En daar langs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer, Yahweh, bij zich staan, die zei, ik ben de Heer, de God van je voorvader, Abraham, en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. Ik zelf sta je terzijde. Oké. Dus God herhaalt de belofte en maakt duidelijk, Jacob, je bent niet alleen. Wat je vader Isaac tegen heeft gezegd, ga uitkomen in je leven. Ja, je bent een mislukking, je bent een bedrieger, je bent een lieger, je hebt gestolen wat niet van jou was. Maar luister, ik heb toch jou uitgekozen, niet op basis van wat je hebt gedaan, want daar zijn ze zeker niet voor gerechtvaardigd, maar op basis van mijn roeping voor jou. En alles wat uit jou gaat komen, hè, de natie van Israël. Niet alleen dat, zegt hij, vers 15. Ik zelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen. Want hij wist, Esau zit achter me aan. Waar je ook heen gaat, ik zal je naar dit land terugbrengen. Is dat uitgekomen? Uiteindelijk is het niet uitgekomen in zijn leven, want hij is begraven in Egypte. Maar zijn beenderen, zijn botten, zijn wel meegenomen geweest door de kinderen van Israël op weg naar het beloofde land. Dus in die zin is het wel uitgekomen. Ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. En toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij, op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit. Oh ja, want de ontzagwekkende was daar. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. En vanaf dat moment noemt het Bethel huis van God. De volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop. Hij wijdde hem door er olie over uit te gieten en gaf die plaats de naam Bethel. Vroeger heette het daar Luz. Daarna legde hij een gelofte af. Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn. Deze steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden. En ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft. Oké. Okay. Tot hier. Onze vriend Jacob is zijn karakter nog niet helemaal kwijt. Nee. Hij blijft nog dezelfde en dat zal nog jaren duren. Hij zal pas Israël worden wanneer hij worstelt met God. En dat is nog over een paar hoofdstukken. Hij heeft nog een lange weg af te gaan. Ik vind hier... Hij heeft juist een openbaring gekregen van God voor de eerste keer, van El Shaddai. Voor de eerste keer in zijn leven. Voorheen was het steeds de God van zijn voorvader Abraham en de God van Isaac. Maar het was zijn God niet. Hij kende hem niet. Daarmee dat ik vorige keer ook heb gezegd, iedereen moet God op een persoonlijke manier leren ontdekken. Het kan niet de God van je vader zijn, het kan niet de God van je pastor zijn, het kan niet de God van de kerk zijn, het kan niet een set van regels en doctrines zijn. Nee, het moet een persoonlijke relatie. Je hebt je persoonlijke getuigenis nodig met de Heer. Je hebt je persoonlijke verschijning nodig met God. Amen. Die klik in je hoofd, de klik in je hart, hoe je het ook mogen noemen. Amen. Jacob had dat nog niet. Hij heeft het nu gekregen, maar hij heeft al die beloftes gekregen. Maar Jacob gaat hier precies nog een beetje onderhandelen. Ja, hij was vol met ontzag en hij maakt een steen en zo verder. En dan zegt hij, als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom, dan zal Yahweh mijn Elohim zijn. He, zo van God, ja, je hebt dat hier nu gezegd, maar ja, kan ik wel op u vertrouwen? Dat was de bedrieger Jacob die sprak, die zelf niet te vertrouwen was en zelf ook niemand vertrouwt. Heb je nu eenmaal met bedriegers die zijn niet te betrouwen en betrouwen ook niemand. En blijkbaar ook niet God, ook al had hij er een openbaring van gekregen. In die tijd waren de gedachten van de goden zijn allemaal territoriaal gebonden. Met andere woorden, je hebt de god Yahweh die hen over Canaan gaat regeren. Maar ja, aangezien dat Jacob naar Charan gaat, buiten Canaan, wie zegt dat God daar even machtig is? Wie zegt dat God daar even krachtig is? Als ik het gebied verlaat, dat was de gedachte natuurlijk compleet nonsens, want God is God overal. Maar ja, hij wist dat niet. Jacob wist dat niet. Hij ging het voor zichzelf moeten ontdekken. Hij vertrouwde niet. Hij had geen geloof. Amen. Maar God ging hem niet verwerpen zomaar van, hey, wie denkt jij wel niet dat je zei? Nee, hij ging het wel laten zien. Ook al heeft het een tijd geduurd, hoor. Hij was een koppige kerel, maar het heeft lang geduurd. Uiteindelijk gaat God laten zien dat hij ook God is waar hij ook is. En dat hij niet territoriaal gebonden is. Ja. Maar dat is hetzelfde wat wij moeten beseffen. Amen. De woorden van God zijn ja en amen. De beloften van God zijn ja en amen in Christus. Amen. Ben je daar niet helemaal van overtuigd? En wil je zoals de ongelovige Thomas meer tekenen en wonderen? Dat is oké. Vraag maar aan God. Vraag maar aan God, zolang dat je mij een open hart vraagt. Amen. God zal het u laten zien. Ja, maak geen een deal met, zoals Jacob zei, ja, maar jij dat voor mij, dan doe ik dat voor u. Ja? Dat kunnen we, Jezus heeft zijn deel reeds gedaan aan het kruis. Amen. Zo zeggen veel mensen, oh God, als jij mij geneest, of God, als je mijn geliefde geneest, dan geef ik mijn hele leven aan u. Of dan ga ik u volgen, of dan ga ik dit en dat doen. Hij heeft alles wat we nodig hebben reeds gedaan aan het kruis. En God gaat steeds wijzen naar het kruis. En wij kunnen geen deals maken met God. Trouwens, de deal die hij heeft gemaakt, heeft Jacob die ooit nageleefd? We weten het niet. We weten niet of hem ooit een tiende heeft gegeven van alles wat hij heeft gekregen, van al zijn schapen en zo verder. Een steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden. Dan lezen we nadien ook nooit meer iets van terug. Een huis van God, wat bedoelt hij daarmee? Dat hem daar dan een tempel van gaat maken? Weten we ook niet. Amen. Dus maar laten we geen deals maken met God. Jezus heeft een deal gemaakt met God. En dat is een goede deal. En die deal is 100% rente. Je kunt niet beter doen dan dat. Dus laten we daar maar de begunstigen van zijn. Amen. Zijn er nog vragen? Nee, is dat duidelijk? Of iemand er nog iets aan wil toevoegen over Jacob? Ja, ik wou nog iets over die dingen zeggen, over die ladder, wat dat juist betekent. Maar de volgende keer misschien. Het was in ieder geval een bevestiging van God dat hij met hem ging zijn, engelen rondom hem en zo verder. Amen. Geen vragen meer, dank u Jezus. Halleluja. Vader, we danken u. Laten we bidden tot onze God. We danken u, Vader, voor hetgeen dat u heeft gedaan, Heer. Dank u, Jezus, dat u ons heeft uitgekozen, Heer. Dat we uitverkoren zijn in Christus. Dat u, Jezus, het verbond heeft gemaakt met onze God, Heer. Halleluja. En dat wij de begunstigden ervan zijn. Vader, ik kom, Heer Jezus, tot u. Halleluja. We komen tot u, Jezus, met een open hart, Heer. We vragen om u meer en meer te openbaren, Vader. We weten dat u bij ons bent, Heer, tot het einde der tijden, juist zoals u heeft beloofd aan Jacob, Heer. Zo was u bij Christus en zo bent u bij ons, zij die in Christus zijn. We danken u daarvoor, Heer. Laat het ons weten, Vader. Halleluja. Laat ons voelen. Laat het ons erkennen. In Jezus' naam. Amen.